Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij hier aan tafel een collega, Vincent Schildkamp van ESPN en ook Ziggo trouwens. Dennis Kranenburg is er en Harry van der Laan weer op zijn vaste plek. Harry, zo'n overwinning van Feyenoord als gisteren, hè, op FC Utrecht. Is dat nou een typische overwinning van een kampioen?
Nou nee, ik vond de eerste helft typisch voor een kampioen. De eerste helft was echt, als je bijna 45 minuten lang een behoorlijk goede ploeg als Utrecht, dat die niet één keer op doel bij jou schieten, dat is heel knap, hè. En als je zelf dan ook nog 3-4 goede kansen creëert in zo'n helft tegen een stug Utrecht. Dat was het spel van een kampioen. De tweede helft was natuurlijk niet het spel van een kampioen.
Maar eigenlijk niet zozeer het spel, dat je uiteindelijk dat soort ingewikkelde, zwaar bevochten wedstrijden wint.
Jawel, maar okay, dat gebeurt wel vaker. En dat zeker in je eigen kuip, als dat erachter gaat staan. En je gaat nog even, dat deed Van Persie goed, hè, nog even een spits erbij zetten. Om toch die overwinning proberen nog binnen te slepen. Dan vind ik dat in een thuiswedstrijd niet zo gek. Dat kunnen ze bij Go Ahead, dat kunnen ze bij heel veel clubs. Kunnen ze dat. Maar zoals een eerste helft een kampioen speelt, als dat je totale controle over de wedstrijd hebt en een tegenstander eigenlijk niets te vertellen. Dat is het spel van een kampioen. Dat was niet de tweede helft.
Oké, okay. Vincent, makkelijk zijn de zegens van Feyenoord toch zelden dit seizoen tot nu toe. PSV wint de wedstrijden wel wat makkelijker. Behouden ze trouwens hier bij Excelsior?
Nou, dat valt ook wel mee. Er werd zelf geen stroopbreed in de weg gelegd door PEC Zwolle. Dat vind ik echt wel een manco van de Eredivisie. Dat je dit soort ploegen nog hebt rondlopen die gewoon niets doen om het een tegenstander enigszins moeilijk te maken. Wat ze vorig jaar wel deden, want toen won ze met 3-1 van PSV. Maar dit sloeg echt nergens op. Elf lichtgewichten die Veerman lieten voetballen. Ja, dan ga je naar de slagbank.
Ja, okay. Maar zeg jij nu mee dat je Feyenoord verder vindt dan PSV?
Ik vind Feyenoord verder. Ik vind Feyenoord in ieder geval een hoogste niveau tot nu toe hebben aangetikt. Dat eerste uur tegen Aston Villa.
Ja.
Dus daar, als je dat als meetpunt neemt, dan denk ik dat Feyenoord nu verder is dan PSV. Ja.
Eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar, hè, als tegen Aston Villa. Eerste helft geweldig. Tweede helft stort het een beetje in. Zoals tegen Utrecht dus ook gisteren.
Ja, maar dat kwam ook door FC Utrecht. Hè? Want Ronny Jans die zag natuurlijk halverwege ook wel van, dit is niet helemaal hoe ik het voor ogen heb. Natuurlijk ook wat vermoeide spelers, hè? Gaf hij aan na afloop van de doordeweekse wedstrijden. En daardoor had hij wat omzettingen gedaan. En dat was daar het voor Feyenoord wat moeilijker werd.
Ja, Vincent, ik heb in aanloop naar deze uitzending, of was hier vanochtend heel vroeg, even archief ingedoken en gekeken naar wat vorige uitzendingen waarin jij wel eens vaker hier zat. En toen zei jij, ik denk een jaar geleden, in aanloop naar de Champions League wedstrijd van Feyenoord tegen Benfica, jongens, ouwe hoer, nou niet zo, die Ueda is een topspits.
Ja.
Wij hier allemaal lachen. Nou, Vincent, weet je het wel zeker dat je dit zegt?
Ja.
Je hebt gelijk, man.
Als je heel veel zegt, dan heb je ook af en toe wel eens gelijk. Blijkbaar weer eens. Nee, het is die wedstrijd tegen Benfica, daarin, ik kijk altijd naar een bovengrens van spelers of van elftallen. Het is ook verleidelijk om te kijken naar wat doen ze nou eigenlijk gemiddeld. Maar bij een bovengrens kun je zien wat iemand echt in huis heeft. En hij was in die wedstrijd gewoon echt steengoed als aanspeelpunt, als doelpuntenmaker, als gaten inlopen. En hij heeft nu ook, vergis je ook niet, het belang van Stijn daarin, hè, daarachter. Het is wel heel prettig als je een nummer 10 hebt die ook alleen maar aan het lopen is. Daar kun je als centrumspits uiteindelijk ook profijt van hebben. Nou, dat zie je nu vallen. Daar zit wel een klik tussen die twee. Ja. Ze lachen ook wat af buiten het veld. Ze verstaan elkaar niet, maar ze lachen zich een ongeluk. Dus het is gewoon echt.
Heb ik al met Harry.
Het is wel opzienbarend wat hier gebeurt. Twee jaar lang en misschien dan met de uitzondering van een keer bij Benfica. Hij zal ook nog wel 1-2 aardige invalbeurtjes hebben gehad.
Vaak een goede wedstrijd.
Twente uitvoering.
Maar twee jaar lang. Ik zag Wim Kieft gisteren. En ik heb allerlei topspitsen van vroeger heb ik erover gezien en gelezen. Niemand was meer, had meer gedacht dat hij dit zou kunnen. En dat is echt, opeens is dat gaan lopen. Hij heeft er een Japanner bij gekregen in de selectie. Wat volgens mij heel goed voor hem is geweest. Hij heeft geen concurrentie op dit moment. Wat heel goed voor hem blijkbaar is. En wat je net zegt met Stijn, vormt hij een lekker koppel. En dat soort dingen, als je dat bij elkaar optelt. En gelijk vanaf de eerste wedstrijd beginnen de goaltjes te komen. En dan kom je in een bepaalde zelfvertrouwen en overtuiging terecht.
Dan lukt alles.
Nou ja, het gaat in ieder geval een stuk beter. En nu is hij echt naar zijn top al aan het groeien. En hij heeft het ook internationaal.
Nog één detail. Vorig jaar stond natuurlijk een hele goede linkerspits, een Paizao. Maar die was wel gericht op één ding.
Op Paizao zelf.
Een doelpunt te maken. Dat heeft hij goed gedaan. En uiteindelijk ook best wel wat assist. Maar nu staat er een linksbuiten die ook wel eens buitenom gaat en kijkt waar de spits staat. Dat helpt gewoon.
Ja, die linksbuiten wel, die rechtsbuiten doet rechts
dat wel
minder.
Doet dat veel minder. Ja, maar die kan hem ook met links wel aardig lepelen, hoor.
Maar de goals die hij maakt zijn meestal vanuit loopacties. Ja. Hè? Vanuit het middenveld, een goede steekpas.
Als hij uit voorzet ook nog doelpunt
gaat maken. Okay. Het is een goede kopper. Het is absoluut een goede kopper. Hij heeft een enorme sprongkracht. Dus vind ik van een spits vind ik dat echt essentieel. Een spits moet kunnen koppen. En dat laat hij ook regelmatig zien. Maar wat hij ook heel erg verbeterd heeft, dat hij met zijn rug naar de goal veel beter speelt. Want dat was toen helemaal niet. Hè? Dus dat je echt een bal vast kan houden, een bal weg kan leggen. En dat je daardoor een soort aansluitingen kan regelen met je elftal. En een door kan bewegen naar voren toe met het team.
Ja, hij heeft er nu 8 gemaakt, 1-1.
Ja, die gaat makkelijk 25 goals maken dit jaar.
Beste spits van de Eredivisie?
Op dit moment wel, ja.
Oké, okay. Ja, dat halen we er wel af.
Niet eentje die beter is op dit moment.
Nee. Even maar nog even aan Van Persie gevraagd. Hoe hij kijkt naar de opleving van zijn spits, van Ayas Ueda.
Om te beginnen dat Ayas een hele goede voorbereiding heeft gedraaid. Dat hij daarin steeds fitter werd. Dat is zijn basis eigenlijk van zijn presteren nu, al maandenlang. En toen kreeg hij als cadeautje eigenlijk Watanabe ook nog eens erbij. En dan zie je gewoon wat dat met hem doet. Je ziet hem veel meer lachen. Je ziet hem in lunchen samen. Het is echt leuk om te zien ook. Ze lunchen samen. Ze doen eigenlijk alles samen. Ze doen samen ook boodschappen volgens mij. Dus dat is echt leuk om te zien. Dus je ziet Ayas helemaal opleven. En Watanabe ook, wat ook heel knap is. Dat hij vanaf dag 1 ook gewoon gelijk fantastisch speelt bij ons. En dat heeft denk ik ook te maken met onze teamcultuur. Die staat waarin hun heel goed gedijen. Dus dat het allemaal een rol speelt bij de manier hoe Ayas nu presteert. Ja, daar geloof ik heilig in.
Ja, dit maakt het toch nog, als je nu ook ziet hoe hij dat doortrekt, toch best wel gek. Dat hij in Portugal tegen Braga gewoon helemaal niet gebruikt is. Helemaal niet is meegenomen. Dat verhaal was, hij heeft een wereldreis achter de rug. Dat viel wel mee, hè? Hij moest naar Amerika om daar te spelen vriendschappelijk tegen Verenigde Staten en tegen Mexico, zeg ik uit mijn hoofd. De tweede wedstrijd heeft hij helemaal niet gespeeld. De eerste wedstrijd gewoon 90 minuten. Dat is best wel te behappen voor een spits die dat ook wel voor een langere periode al gewend is. Dus ik blijf dat gek vinden dat hij zo rigoureus te keer is gegaan in zijn wisselbeleid tegen Braga. Mm. En dan met name de spits die in absolute topvorm is, dat je die niet die überhaupt meeneemt. Dat is toch wel
fijn. Hij zei ook dat hij een rust wilde geven. Hij zei, ja, wil hem rust geven, daar was hij zelf wel blij mee. Ik kan me niet voorstellen, dat kan jij misschien beter zeggen. Als je er lekker in zit, dat je dan denkt van laat mij maar wel lekker spelen.
En ik vind het ook heel belangrijk dat hij internationaal zijn doelpunten gaat maken. Want dat is voor zijn marktwaarde enorm belangrijk. Hè? Dus als hij er ook in die Europa League gewoon een stuk of 7, 8 maakt, bij wijze van spreken. Want dat zijn grote competities tegenwoordig.
Dat is het podium
dan
voor
gaat hij gewoon miljoenen opleveren. Ja. Misschien wel 10 miljoen meer dan wat hij nou zou opleveren.
En Braga ligt ook niet in Kazachstan, hè? Dus gewoon 2 uur vliegen, dus dat valt wel mee, toch?
Ja, dat klopt. Er valt niet tegen in te brengen. Nee. Die 3-2 van Ueda ging echt een hele mooie actie aan vooraf. Mooi combinatiespel. De assist werd uiteindelijk gegeven door Laren. Ja. Dat was volgens mij zijn eerste balcontact.
Ja, dat was zijn eerste balcontact. Vind ik ook wel mooi dat Van Persie dan ook wel denkt van ja, we gaan er wel gewoon nog volle bak voor. Hè. Ja. Het was echt nog maar een minuut of 7 geloof ik te gaan aan officiële speeltijd. En je voelde ook wel op de tribune van Feyenoord gaat nu de duimschroeven gewoon aandraaien en gaat gewoon kansen creëren. En je weet gewoon dat die ene kans die je nodig hebt, die gaat gewoon komen. En ik vind het ook wel mooi dat hij er dan in komt. En,
Hij zei over zichzelf, ik moet nog wel fitter worden, die Laren, nu die in Nederland actief is. Ja. Is het dan uiteindelijk een spits? Of kun je hem ook op 10 zetten?
Nou ja, ik denk dat je qua middenvelders denk ik dat je wel ruim zit. Ja. Hè? Daar heb je denk ik wel keuze zat. Dus ik denk wel dat je dan hem voor de spitspositie inzet. Wat ook alweer bijzonder is, want Vincent heeft het net over Braga. Die hele voorhoede hebben we daarna ook niet meer gezien natuurlijk, hè, die bij Braga speelde. Dus hij is inmiddels ook gelijk alweer in korte tijd alweer een plekje geklommen op de lat.
Nee, maar hij heeft laten zien dat je met 2 spitsen kan spelen met hem erbij. Je kan, als er wat met Ueda aan de hand is, kan je hem erin zetten. Is toch wel. Want ik begrijp dat nooit. Ik zie een hele topfitte, sterke gozer zie ik eigenlijk. En dan hoor je, hij is dan niet helemaal klaar.
Hij zei zelf.
Ja, ik snap dat niet, want dat zijn toch topatleten, zou je zeggen. Ik heb Canada toen tijdens het WK gezien, waar hij natuurlijk ook van deel uitmaakte. Hartstikke leuke spelers hadden die. Vooral een paar zwarte spelers hadden ze daar in voorin lopen. Snel, goed. Ze kwamen de voorronde niet door. Maar ze maakten op mij wel een hele goede indruk. Ze hadden een paar hele goede spelers daar. Ja. Daar waar hij ook bij hoorde. En ik denk dat hij, als die ook gaat doorgroeien, dat je gewoon een hartstikke goede stand-in aan hem hebt. En hij kijkt ook nog om zich heen. Hè? Want hij kan hem ook aannemen en zelf ervoor gaan. Want dat doen invallers vaak. Hè? Mm-hmm. Want dan willen ze toch even laten zien. Kijk, ik train. Ik kan ook voetballen. Maar hij legde hem perfect neer. En hoe heet dat? De manier waarop Ueda hem trouwens afmaakte was ook een beetje.
Beetje mazzel.
Nou ja, voor mij schiet hij via de grond. maar door die bal omhoog vliegen. Ja. Dus, maar dat gaat dan, als je in vorm bent, gaan dat soort dingen ook gebeuren. Ja. In tegenstelling tot Stijn.
Ik dacht
eigenlijk
dat hier een punt was, maar nee, Stijn
scoorde een hele belangrijke goal natuurlijk. Maar de eerste was eigenlijk weer niet goed ingeschoten. Hij schoot hem half op zijn hak, kreeg hij hem tegen een verdediger, krijg hem per ongeluk weer terug. Bij Stijn mis ik op dit moment nog de ontspanning in de afwerking. En dat is eigenlijk al een aantal wedstrijden aan de gang.
Hoe komt dat?
De spanning, de druk. Ik lees ook alles. En iedereen heeft er wat over te zeggen over Stijn. Hij kan dit niet, hij kan dat niet. Hij is niet in vorm. Hij gaat zomaar door. Hij krijgt die aanvoerdersband onterecht of zo. Je weet, alles krijgt hij op zijn bordje. En dat is natuurlijk, dat valt niet mee. Nee. Hij heeft één ding mee. Er wordt bijna alleen maar gewonnen. Hè. Dat is natuurlijk fijn, waardoor je als trainer niet te veel moeite daarmee hebt. Maar als er wat slechte resultaten zijn, dan krijgt hij nog meer op zijn bordje.
Ik ben het echt helemaal niet met je eens.
Dit is wat ik als presentator het liefst hoor.
Ja, hij gaat van FC Twente, subtop, Eredivisie, best een moeizaam half jaar als ploeg. Gaat hij naar de top van de Eredivisie. En hij moet presteren in de Europa League tegen een ploeg die vorig jaar bijna Paris Saint-Germain uitschakelde. In de Champions League, Aston Villa.
Ja, we hebben het over één wedstrijd. Ja,
wacht, ik kom zo op de rest. In die wedstrijd komt hij, is nu 2 maanden is hij gewend aan een hoger tempo in training en in wedstrijden. In die wedstrijd komt hij 4 tot 5 keer in scoringspositie. Ja. Alleen je hebt ook te maken met een tegenstander waar het verdedigen net even wat beter is dan
hier bij. Ga je fout, maar ga door.
Nee, mag jij zo weer op reageren. Maar het feit dat hij daar komt en dat de volgende stap is dat hij 1 teug ademhaling meer doet en daar rustig blijft.
Dat zeg ik toch?
Ja, maar hij moet nu zo hard werken en zo hard lopen en zo veel bezig zijn om überhaupt 4 tot 5 keer in scoringspositie te komen. Dat de volgende stap, en ik denk dat hij in die ontwikkeling die stap ook nog kan maken, dat daarna weer komt. Maar dat kun je niet in 2 maanden van iemand
verwachten. Ik heb het over de final touch, het laatste tik. Ja. En daarin bij Twente zat daar een ontspanning in. Dus elke bal die hij zo'n beetje die 16 kreeg, met een bepaalde ontspanning deed hij daar iets goeds mee.
Ik denk dat hij nu te vermoeid is om
af te ronden. Nee. Er zit meer spanning op. En dat betekent dat je ook je keuzes wat minder goed zijn. Hij schoot een bal tegen iemand zijn rug aan, tegen Ueda zijn rug, in de vorige les. Dat was tegen Aston Villa.
Hij schoot de bal over de zijlijn.
De linkerhoek lag helemaal open. Een ontspanning zorgt ervoor dat hij die bal echt naar de goede hoek.
En ik denk dat het komt.
Het zit erin. Ja. Alleen, hij heeft moeite. En je zag de ontlading, dat hij toen niet scoorde. Nou, hij ging helemaal door het lint natuurlijk. Want hij voelt dat ook. En ik hoop dat dit hem weer verder helpt. Want hij heeft het in huis. Maar als hij wat ontspannender wordt in de afwerking, gaat hij heel veel doelpunten maken.
Ik denk dat het vanzelf komt als hij fysiek 2-3 maanden verder is. Dat ook.
Ja, als jij denkt dat het fysiek ligt, dan ik denk dat het hier zit.
Gaan we zien. Maar Arie, we hebben liever wel dat wij voetbalcommentatoren een beetje serieus worden genomen. Hè? Of wat tegen
die kans lijkt me niet groot. Maar nee, natuurlijk. Hij ziet meer voetbal dan ik, hoor. Dus,
dat weet ik ook wel. Betreft.
En hij ziet alle internationale wedstrijden. Dat doe ik geen eens.
Vincent, die 1-0 van Ueda, dat was op mooie aangeven van Targa Line. Ja. Laat die middenvelder zien dat het leggen van de puzzel voor Van Persie echt best wel ingewikkeld is.
Nee, dit is wat je wil als trainer. Wel, ja. Hij heeft gewoon 6 hele goede middenvelders. Vergelijk dat eens met de concurrentie. PSV en Ajax, die hebben dat niet. Je hebt niet 6 kwalitatief echt hele goede middenvelders die je altijd zowel in de Europa League als in de Eredivisie kunt opstellen zonder dat je te veel kwaliteit inlevert. Wat denk je als ze dadelijk alle 6 fit zijn? Ga dan maar aanstaan. Ja. Het lijkt er nu op alsof Valente en Stijn redelijk vast zijn.
Ja, Timber toch ook.
Ja, normaal gesproken wel. Kan je nagaan. Maar dan heb je nog Wang, dan heb je nog Targalin en Modder die er nog achteraan komt. Ja. Dus ja, het is een enorme luxe. En ik denk dat ook de belangrijkste reden is dat Feyenoord kampioenskandidaat nummer 1 is. Omdat dat middenveld zo goed en sterk bezet is, zowel fysiek als in concurrentie. Ja, dat gaat elkaar opstuwen en beter maken.
Dat is wel het verschil trouwens met PSV. Het middenveld van Feyenoord is veel krachtiger. Ja. En dat is de ruggengraat van je elftal. En PSV heeft wel hele handige aanvallers en best wel aardig verdedigd. Maar Feyenoord heeft wat meer balans daarin. En vind ik dan weer wel moeilijk. Wang. Ja, ik heb altijd gezegd, die zet ik als eerste op het formulier. Maar dat wordt in deze samenstelling toch best wel, af en toe niet. Als ik het zo. Hè, want ja, hij toch. En zeker in de Eredivisie is dat goed mogelijk. Internationaal zou ik Wang altijd opstellen.
Ja, surplus aan keuze als het gaat op het middenveld. Achterin staat het natuurlijk ook heel sterk. Hè, met Ahmed Hodžić en met de Watanabe. Maar wat nou als er met die twee, en laten we het niet hopen, wat gebeurt? Wat zit daar dan nu achter?
Nou ja, je hebt normaal Jeng, die is geblesseerd. Ja. Je hebt Trauner, die is geblesseerd. Je hebt Belen, die is geblesseerd. Ja. Dus dan gaat het ineens hard. Dan, Gijs Smal hebben we natuurlijk al gezien in het centrum. Jan Plug, niet heel ervaren, maar die heb je dan ook nog wel achterhand.
Oké, maar dat is het toch wel de kwetsbare linie, mocht er onverhoopt je kan die een schorsing of een blessure.
Je kan Wang toch centraal achterin.
Is dat zo, ja? Ja,
Modder heeft daar ook gespeeld natuurlijk. Ja. Hè, wel eens.
Oké, dan hebben jullie me daarin ook weer overtuigd. Dan de goal van Stijn hebben we benoemd. Op aangeven trouwens van Reed. Maar die heeft die assist niet gekregen. Wel lullig voor die gozer natuurlijk. Wat zit je me nou schaapachtig aan te kijken?
Omdat hij in tweede instantie...
Ja, precies.
En hij had er geen ontspanning in die afwerking.
hij beging ook
is
nog
over training.
Hij beging ook nog over training, die Reed. Was dat nou een verstandige gele kaart die hij daar pakte?
Ja, nou ja, denk ik uiteindelijk wel. Omdat FC Utrecht bezig was om heel snel eruit te komen met een aantal spelers. Dus op dat moment dacht je wel van, wat doe je?
Nou, ik vraag me af wat er gebeurt als hij het paasje had gegeven op die jongen.
Ja,
dan was hij de laatste man zo'n beetje.
Doodeng. Dus met terugwerkende kracht zou je zeggen van, slimme overtreding.
Hij gaat naar Jong Oranje voor het eerst. Ja. Samen met Sliti trouwens.
Met Sliti, ja, mooi ook. Hè. Daar ook weer beloning natuurlijk, want hij doet natuurlijk geweldig bij Feyenoord. Ze spelen een EK-kwalificatie tegen Bosnië.
Ja.
En nog een oefenwedstrijd tegen Litouwen.
Ja, ja. In Emmen.
Dus, in Emmen, helemaal goed. En,
wat is er mis mee?
Nou, ik moet erheen.
Dat is er mis mee.
Ik had het zo vermoeden.
Ja, ik planeet af.
Nee, wel mooi dat hij inderdaad dan ook die stappen daarin steeds maakt. En beloning voor gewoon dat hij het goed doet.
Ja, hij is niet gaan naar Jong Oranje. Timber gaat uiteindelijk niet naar het grote Oranje. Was natuurlijk al geblesseerd.
Logisch.
Ja, voetblessure.
Ja. Hij is wel eens eerder geblesseerd ook naar Nederlands elftal gegaan. En toen kwam hij nog geblesseerd terug. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat als spelers niet fit zijn, dat je gewoon niet gaat.
Hey, we zagen inderdaad Reed een gele kaart krijgen. Van Persie kreeg er ook één. En dat in de week van de scheidsrechter. Hij had weer even de emotie, de teleurgestelde emotie. Zoals hij dat noemt.
Hij was even speler weer.
Ja.
Kon hij ook zo reageren.
Ja.
En daarom heb ik wel... Ik heb er soms wel eens moeite mee. Hij is nu zo voorbeeldig en vriendelijk en glimlachend.
Humorvol.
Terwijl als speler, die was extreem venijnig. Zowel in het veld, naar ploeggenoten, maar ook naar pers, na afloop, kon hij heel, heel venijnig uit de hoek komen. En hij is daar nu ongeveer tegenovergesteld in. Het kan natuurlijk zijn, hè, dat mensen veranderen en voortschrijdend inzicht.
Nou, ouder worden.
Precies, ouder worden. Ja, dat je denkt, het helpt me niet verder. En hij schoot even uit zijn rol.
Maar hij gaat nou op die gozer van Atletico Madrid lijken langzamerhand.
Simeone.
Ja, hij loopt mee te rennen. Ik heb hem zelfs mee zien rennen.
Ja.
Dat kan toch niet? Dus, en daar staat alles maar aan te coachen. Hij heeft gewoon 90 nou ongeveer 90. En dan loopt af en toe eens terug om nog even op dat kastje te kijken, wat er voor beelden...
iPad heet dat wel.
Ja, zo'n schijf.
En dan gaat hij weer langs die lijn lopen. En ik heb hem echt zien rennen.
Maar wat is daar mis mee? Nou, dan misschien voelt dat heel raar. Die spelers dat nodig hebben?
Het geeft geen rust aan je elftal, vind ik. Je moet een bepaalde rust uitstralen. Dan kijk ik toch...
Maar als Robert van Persie heen en weer naar Harry, en die zegt tegen jou, kom op, je moet die kant op, dan is het toch heerlijk.
Ja, wel, want de spelers moeten toch ook leren zelf dingen op te lossen. Dat hoort toch ook bij je coach, bij je vak als coach. Dat ze zelf dingen regelen in het veld. Dat niet alles aangeroepen moet worden. Dan wordt het wel heel...
Jongens,
moeilijk.
Vlak voor hem, die coachen die wel echt fanatiek aan. Vooral aan die kant waar hij zelf stond.
Ik vind het kun jij nou eens een schets maken al van de trainer Robin van Persie? Wat is de signatuur?
Nou, de signatuur zag je heel goed tegen Aston Villa. Dat die ongeacht de tegenstander van zijn eigen plan uitgaat, dat wil uitvoeren. En Feyenoord kon dat tot aan die 1-0 heel goed volhouden, 60 minuten lang. En vervolgens kom je dan erachter dat een Premier League ploeg, nogmaals kwartfinalist vorig jaar in de Champions League, dat langer kan volhouden dan jij. Dat zal de volgende stap zijn die hij moet maken met het elftal. Maar dat is heel lastig, want Feyenoord speelt niet in de Premier League en niet in de Champions League. Dus die intensiteit en dat niveau van tegenstand heb je nooit over 90 minuten. Ja, misschien tegen PSV en Ajax als het er echt om gaat. Dus dat is best moeilijk om dat plan op die manier uit te rollen. Alleen, hij is ervan overtuigd dat het dé manier is geweest. Kijk, als Feyenoord in de eigen Kuip terug gaat hangen tegen Aston Villa, dan krijgen we een verschrikkelijke wedstrijd te zien. En waarschijnlijk wordt het dan ook 0-1 of 0-2.
Oh,
ja, of misschien wel 0-4. Dus dit plan vond ik goed en ook nog eens een keer heel erg goed uitgevoerd.
Maar dat is die specifieke wedstrijd. Ik weet nog wel, toen hij bij Heerenveen begon, vorig jaar zomer. Ja. Toen zei hij, ik ga met welke wedstrijd dan ook aanvallend voetbal spelen. Ja, en ze zoeken het maar uit.
Dat heeft hij in de koelkast gezet. En heel verstandig, denk ik. Als jij een wedstrijd eruit moet trekken, zoals die laatste 5 minuten tegen Utrecht. Het is helemaal geen schande om met 8 man in een ruimte van 15 meter te gaan staan.
Ja.
Dus dat is wat meer realisme als je dat eraan toevoegt. Alleen dat is altijd... Wij kunnen altijd achteraf oordelen en zeggen van... Ja, daar had hij dat al 10 minuten eerder moeten doen of 5 minuten later moeten doen. Hij moet het op dat moment beslissen. Weet je? En dat hij is nu... Wat is het? Iets meer dan een jaar is hij hoofdcoach. Ja, dan gaat misschien wel 5 tot 10 jaar gaat daar overheen... voordat je dat echt iedere keer in iedere wedstrijd weer op het juiste moment herkent. Maar... De eerste tekenen dat het een hele goede trainer is, die zie ik eerlijk gezegd wel. Ja.
Okay. Nou, zelf ook nog maar even aan hem gevraagd hoe romantisch hij eigenlijk anno nu aankijkt naar het vak van trainer zijn.
Ik heb nog steeds ook wel mijn romantische gedachtes, zoals bijvoorbeeld bij de laatste wissels. Dat is een risico dat je dan op dat moment, als je net tegen een domper aanloopt, nog even een aanvaller brengt. Daarvan zullen denk ik sommige trainers zeggen van nou, ik wacht even en ik pak het punt. Nou, dus dat is nog wel vanuit een ideaal beeld, denk ik nog wel ook die trainer, denk ik, die jij bedoelt. Als je kijkt naar Bijvoorbeeld de eindfase kozen wij er bewust voor na ons derde goal om in een laag blok te gaan zitten. Ja, dat is gewoon reëel. Dan ga ik met mijn team gewoon in een laag blok en dan gaan wij verdedigen om die punten binnen te halen.
Ja, nog even zeggen trouwens, er waren wat geluidsproblemen in het stadion. Het lag niet aan ons, had iedereen last van gisteren met Van Persie. Deel jij het gevoel en de zienswijze tot nu toe?
De intentie is perfect.
Toptrainer in wording?
Nou ja, dat kan. Een toptrainer. Ja, ik weet nooit helemaal de definitie van een toptrainer. Is dat iemand die veel prijzen wint? Of is dat iemand die een elftal spelers beter maakt en zo? Ja. Ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld. Als jij trainer van Helmond Sport bent, dan word je nooit een toptrainer natuurlijk. Die zal dan naar de absolute top moeten. En dat betekent Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester United. Liverpool. Ja. Weet je wel, dan moet je daar aan het werk gaan en dan kan je toptrainer worden door Europa Cups te winnen. En alles daaronder, dan ben je geen toptrainer.
Nee. Ik wil nog even een paar dingetjes uit die wedstrijd van gisteren. Is CGL zich terug de Kuip in aan het voetballen?
Nou ja, ik moet zeggen, hij begon heel goed aan dit seizoen, CGL. Daar vond ik hem echt indruk maken. Maakte gisteren natuurlijk een goal, had er misschien nog wel twee zelfs bij kunnen maken.
Die 1-1 ook nog.
Ja, ja en ook nog een schot, eigenlijk zo'nzelfde als die goal die hij wel maakte, die werd geblokt. FC Utrecht, de laatste weken ging het wat minder dan bij hem dan ook. Maar wat me wel opviel gisteren, is bij de persconferentie werd er ook gevraagd aan Van Persie. Van joh, CGL, hoe kijk je nou naar hem, naar zijn ontwikkeling? En toen zei hij van... We hebben hem gezien. Hetzelfde benaderd als een speler van Utrecht. Ik dacht, oké, maar hoe kijk je naar zijn ontwikkeling? Ja, ik kijk niet alle wedstrijden. En dat je dacht, ja, dat is best wel gek, toch? Ik zou dan als trainer denken van, ik wil ook wel weten hoe dit soort gasten het doen. Ik denk dat het goed is dat hij weg is gegaan bij Feyenoord, omdat we hebben net die middenvelders benoemd. Mm-hmm. En dan had hij denk ik sowieso bijna niet aan spelen toegekomen. Wow. Maar het lijkt wel een beetje alsof er wel iets...
Is?
Nou ja, of er een beetje, en misschien zoeken we iets wat er helemaal niet is, maar tussen CGL en Van Persie dat er misschien vroeger iets een beetje
in de jeugd
wrijving is. Ja.
Hij heeft dat zelf uitgesproken, maar niet verteld wat het was, maar ze lagen niet altijd even op één lijn, noemen we dat maar even.
Maar kom dan maar terug.
Maar ja, in de jeugd, snap dat niet, een jeugdspeler en dan Van Persie, een top wereldklasse speler, die gaat dan tegen jou dingen vertellen, zou ik maar zeggen van ja.
Neem je toch aan?
Ja, lijkt mij wel.
Ja, er zit wel een vrij eigenwijze kop op, overigens.
Jawel, maar er zijn grenzen natuurlijk.
Ja, nee, zeg maar, ik hou wel van...
Ik talking. Ja.
Je hebt het over hem nu, neem ik
aan. Je moet een bepaalde leeftijd minstens hebben, vind ik.
Hele eigenwijze mensen vind ik over het algemeen zeer vermakelijk. Nou, ik ben, zeg ik eerlijk, ongeveer voorzitter van de fanclub van die jongen. Ik vind het zo'n ontzettend goede voetballer. Ik had hem ook dit jaar graag bij Feyenoord gezien en de concurrentie. Kijk, sterker nog, je zou je kunnen afvragen eigenlijk de potentie die hij heeft, of het nuttig is geweest. Het is misschien iets heel geks wat ik nou ga zeggen om Valente te halen. Want Valente is een uitstekende speler die het heel goed doet bij Feyenoord. Begrijp me niet verkeerd. Maar deze jongen heeft...
Nog meer dezelfde kwaliteit.
Ja, vind ik wel. Het is wel beter dan Vincent, of niet?
Nee, vind ik niet. Nee, ik vind hem intrinsiek beter. CGL.
Waarin dan?
Nou, in alles. Hij heeft scorend vermogen, hij heeft loopvermogen, hij heeft een dribbel. Hij raakt never nooit in paniek als hij onder druk wordt aangespeeld. Ik vind het echt een heel groot talent.
Maar het zegt ook wel iets als, ik ben dan voorzitter van de Valente fanclub, aangenaam. Ja. Als ik dan wel zie hoe makkelijk hij zich aanpast van inderdaad een niveau lager naar Feyenoord, hoe snel hij dat doet. Kijk, hij komt uit de jeugd, weet wat er bij Feyenoord wordt gevraagd. En nu al eigenlijk een soort van onbetwiste basisspeler is. Hij was dat niet. Dan zou je toch zeggen dat Valente dan toch verder is in zijn ontwikkeling daarin?
Ja, dat zou kunnen. Nou, ik heb hem bij Utrecht best wel veel wedstrijden zien spelen, ook in Europese wedstrijden. Dat elftal hangt al best wel,
zeker
in voetballend opzicht, hangt al aan Zegio. Ja. Utrecht is gewoon de nummer 5-6 van Nederland. Ja.
Maar goed, je zou kunnen vermoeden dat het zou een Timber weggaan volgend jaar, of Wang, of wie dan ook, dat de weg
vrij ligt. Dat vond ik vooral gek aan, omdat het niet zeker was of Timber wel of niet zou blijven. Toen hadden ze al besloten om hem aan Utrecht. Ja. En dat vond ik best gek, want als Timber wel zou zijn gegaan, dan had je hem er gewoon bij moeten houden.
Kunnen mensen lid worden van die fanclub bij jou?
Nee, ik ben enig lid.
Maar dit is een perfecte club voor hem om zich door te ontwikkelen. Echt fantastisch. En je kan altijd daar nog kijken of hij het aan kan tikken. Bij Feyenoord is het een totaal andere wereld. Feyenoord, dat heb een speler als Seruki heeft dat ook gemerkt. Ja. Hè? Die is nu weer helemaal terug waar hij geweest was. Bij Feyenoord kwam hij er eigenlijk niet uit.
Of goede trainer ook.
Ja, prima. Ja, nee, zeker. Maar het gaat erom
zijn handelingssnelheid ligt veel hoger.
Ja, maar ik mis alleen wat body bij hem. Maar dat zou nog... Hij zit nou perfect. Als hij dan nog 1-2 jaar zo doorontwikkelt, dan is hij misschien helemaal rijp voor Feyenoord 1.
Ik vroeg me wel even af bij die goal van Zegiel of hij eigenlijk houdbaar was bij Willem Reuter.
Ja, dat gevoel had ik ook. Dat hij in ieder geval iets meer in had gezeten. Ja. Trouwens, bij die tweede, die was ook wel in de hoek waar die vandaan komt, hè? Dus in de korte hoek. Dus daar dacht ik ook wel van. Ik
vond sowieso.
Ja, ik had bij de keepers van.
Die was hard, hoor.
Jawel.
Dat is een zwammer.
Ja, nee, dat. Ja. Jawel, dat weet ik met je eens. Ik vond sowieso de keepers bij. Daar komen ze nog op. Ik zelfs een Sparta, daar had ik ook.
Nou, dan gaan we nu gelijk met
de Zegiel goal. Hij is gewoon 5 centimeter te klein. als je praat over lengte. Hij kan hem niet houden. Ja, maar Van der Sar, die was 2 meter, die had hem waarschijnlijk wel 30 gehad.
Je kunt er niet verwijten dat hij geen 2 meter is.
Nee, maar je zegt, kan hij hem hebben? Nee, hij kan hem niet hebben. Maar een keeper van 2 meter wel.
Hij pakt ook een verrichting voor onder schot. Ja.
Maar ook in de 1 tegen 1 is het een geweldige keeper.
Ik heb altijd het idee dat er hier vaak bij Wennerreuther wordt gekeken naar wat hij niet kan, in plaats van wat
hij
wil.
Maar hij doet het gewoon hartstikke goed.
Volgens mij wel.
Hij is natuurlijk onderdeel van die verdediging. De verdediging presteert dit seizoen bovengemiddeld goed. En daar zijn natuurlijk onderdeel van.
Maar de vraag is, kon hij deze bal hebben? Nee, hij niet. Ja. Dat is mijn antwoord.
Jongens, Sparta-Ajax was een wedstrijd waar vele ogen op gericht waren in Nederland afgelopen zaterdagmiddag. En dat kwam niet door de situatie bij Sparta. Eigenlijk best wel een beetje surrealistisch gevoel, hè? Gelijk spelen tegen Ajax.
En dan teleurgesteld.
En dan het gevoel hebben dat je verloren hebt.
Nou, dat was ook zo. Dat is natuurlijk...
Nee, ze hebben gelijk gespeeld.
Ja, nee, maar het voelt echt als een nederlaag.
Ja. En, wat nou, Harry, als Oefkier bij 3-1 die bal niet stift?
Ja, inderdaad. Hij moet hem gewoon in de korte hoek schuiven. En dat is dan een keuze van een jonge speler die nog niet zo vaak in dat soort situaties is geweest. Onder die druk, tegen Ajax en alles erop en eraan. Dan kan ik me voorstellen dat je wel eens een verkeerde keuze maakt. En dat ook een keeper hem kan houden, bij wijze van spreken. Maar het is jammer, want dan had het klaar geweest natuurlijk. Maar wat mij ook stoort, en dat is dan gaan we over verdedigen praten. Dat 2 keer op dezelfde manier een goal gemaakt wordt tegen Sparta. Op een heel late... tijdstip, onder andere, helemaal diep in blessuretijd, dat heel eenvoudig te verdedigen is. Dat begrijp ik dus niet. En dat is...
Het begint met het nogal apart weggeven van de bal van Clement op de helft van de tegenstander.
Ja, nee, maar het gaat erom als je eenmaal in het duel zit met een speler. En je ziet, hij kan maar 1 ding doen. Hij is naar binnen passeren en dan op doel schieten. Dan ga je de binnenkant dekken. Ja. Dan blijf je niet recht voor hem staan. Het belangrijkste is hier wat die andere van... Weghorst, daar kan ik nog een beetje mee leven. Was echt vanuit een fantastische goal was dat van Weghorst. Mm-hmm. Want hij echt vanuit een moeilijke hoek nog. Mm-hmm. Helemaal, had geen centimeter meer ruimte. Maar die tweede, Toornstra, die hem eerst slecht wegkopt. Daarna staat er een voor die, hoe heet die, Kloek? Die gaat naar binnen passeren. Toornstra zit erachter. Die moet hem dan al aankozen. Binnenkant. Ik heb de buitenkant. Die staat er 3-4 meter achter, dus die kon dat prima aankomen. Dat moet heel agressief gebeuren. We zitten wel in de 7e.
Dat was Toornstra, geloof ik, hè? Die eigenlijk niet zo gek veel deed. Ja.
Toornstra die stond in niks te doen. Maar oké, die moet hem in ieder geval aancoachen waar die moet verdedigen. Dus sterk aan de binnenkant, ik heb de buitenkant. Ja. Maar dat is, we praten over de 97e minuut. Dit is niet ergens 60e minuut. Nee, met nog 30 seconden te spelen. Ja. En geef je gewoon ik viel van mijn stoel, echt hoor.
Ik ben helemaal met je.
En ik vind dat, ik zal de naam niet meer noemen. Ik heb trainers meegemaakt. Dan liep je 's ochtends om 9 uur gewoon op het strand, hoor, de volgende dag. Naar zoiets, naar 3-1 en 3-3.
Ik denk Co-Adriaan. Ja,
ik noem geen namen meer.
Gek, dat dacht ik ook gelijk.
Ja. En de trainer op het strand om 9 uur 's ochtends, ik zweer het je.
De trainer van Sparta, Mauri Stijn, over dat uiteindelijke punt tegen Ajax.
Nou ja, vooraf teken je... misschien voor een punt en voor een spectaculaire wedstrijd wat het geweest is. Maar als je het scoreverloop ziet en de mogelijkheden die we hebben gehad om de wedstrijd definitief te beslissen, dan is dat teleurstellend. Als er ook dan nog eens 8 minuten bij komt in plaats van 4 of 5 en hij valt dan in de 97e minuut, is dat wel extra zuur, ja.
Was voor jou duidelijk waar die 8 minuten vandaan kwamen?
Nee.
Nee. Hey, was ook 8 minuten? Ja. Daar heb ik ook niet zoveel. Hebben beide clubs eigenlijk, vindt met dit resultaat, een crisis verder afgezworen?
Nee, natuurlijk niet. In Amsterdam al helemaal niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, Sparta had natuurlijk die wedstrijd moeten winnen. Ik kan me wel voorstellen, dat hij zal het niet uitspreken, dat die trainer natuurlijk helemaal gek wordt. Je kan een kans missen, maar stiften, kom op. Ja. Dan ben je er toch even uit om te shine in zo'n wedstrijd. Schuif hem gewoon binnenkant voet recht door. Is gewoon 1-4 is klaar. Nee, maar ik zou er echt als trainer helemaal gestoord van worden.
Stift is Weghorst, een middel, hè?
Die goal van Weghorst is een knappe goal. Ja. Maar Weghorst is niet soepel in de heupen.
Nee.
Hij hoeft hem alleen maar naar rechts te tikken en kan hij vrij uit het doel schieten. Je moet toch als verdediger daar veel korter verdedigen.
Zeggen, je moet die binnenkant altijd afdekken. Ja, Weghorst
kan met zijn motoriek nooit zo'n doelpunt maken. Nee. Dat kan niet. Als
maar
je
dat stiften goed te verdedigen. Kan wel functioneel zijn natuurlijk. Ja. Ik noem wel, hoe heet dat, één zo'n moment. Toen zag iedereen, die moet hij even stiften. Hij ging net voor langs die bal laag.
Ja.
En die had hij even moeten stiften. Dat is zo'n momentje, dan is dat functioneel.
Maar recht op een keeper afstiften is heel moeilijk.
In dit geval was het een compleet verkeerde keuze. En 2 keer toe heb ik het volgens mij gezien. Dat er in de... dat was dan ZGL die alleen op de keeper afging. En die gaf een kabouterschot aan. Maar dat is ook... Het is meer van, degelijk. Hè? Je moet degelijk zijn in de afwerking. En daar hebben heel veel mensen toch wel een moeite.
We waren bij Sparta.
Over dat middenveld van Sparta wil ik wat zeggen. Want ik heb die 2 wedstrijden daarvoor heb ik van ze gezien. Tegen Twente en tegen Heracles. Dat middenveld was 1 grote chaos. Terwijl je verwacht
dat met Clement, met Kitolano, met Toornstra, dat daar een degelijk middenveld staat met heel veel voetbalintelligentie die van elkaar wel weten waar ze ongeveer moeten lopen. Daar klopte helemaal niks van. Die werden zowel tegen Twente als tegen Heracles ondersteboven gespeeld. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik vind het niet leuk om te zeggen, ik vind het een wereldgozer. Maar dat bij Toornstra, dat wel echt pijnlijk was. Ja. Hoe die het moest aanlopen en waar die het moest aanlopen.
Ja, Toornstra viel nu in, hè?
Ja, hij was ziek geweest. Maar ik denk dat hij anders ook niet gespeeld had. Nee? Vermoed ik zomaar. Nee, dat was gewoon niet goed. Dus hij moest iets doen aan dat middenveld. Want voor die wedstrijd tegen Twente zei je nog in een interview tegen mij, ja, schitterend middenveld. En ze weten echt wel, ik zeg, wie zie je nou? De nummer 10 van die drie. Ja, dat moeten ze aanvoelen en dan moeten ze kunnen bepalen wie. Ja, dat klinkt in theorie allemaal aardig. Maar ze liepen in beide wedstrijden alleen maar achter de middenvelders van de tegenpartij.
Ja. Al met al, Sparta, tevreden met die 10 punten moeten zijn nu? Nou, wedstrijden gezien de tegenstanders die ze hebben gehad?
Ze hebben een enorm zwaar programma gehad. Vooraf had je ongetwijfeld getekend voor die 10 punten. Maar dit zijn gewoon 2 punten verloren. Klaar.
22 tegengoals wel al, Sparta. Ja. En zelf maar 11 gemaakt.
Nou, maar dat heeft ook een beetje middenveld te maken waar we het nu over dus hebben. Als die balans er niet helemaal goed is, er wordt een verdediger doe je natuurlijk met een heel elftal. Hè? Dat is niet alleen die achterhoede, maar dat moet overal kloppen. En dat maakt Feyenoord zo sterk. Hè? Iedereen verdedigt heel goed mee. Daardoor krijg je weinig goals tegen. Plus dat je wat meer kwaliteit hebt. Maar daar begint het toch mee. En dat hoeft helemaal niet te maken te hebben dat je inzakt en dat je daar vandaan probeert te voetballen. Dat kan ook voorin. Al dat je druk zet naar voren. Of dat doen ook sommige ploegen. Maar er moet wel enorm goed geschakeld worden. En er moet af en toe ballen afgepakt worden. En die balans moet aanwezig zijn. En als je, we hebben het net over Toornstra. Als je het niet meer aan kan lopen, dan heb je een probleem.
Ja. En Martin Zindy ten opzichte van Eerthuizen is ook geen verbetering.
Nee. Nou ja, je zou zeggen in potentie misschien wel, maar het komt
nee, maar die is toch die is al jarenlang aan het kwakkelen met blessures en is gewoon niet meer van het niveau van pak een beet 5-6 jaar geleden.
Overigens wel belangrijk voor Van Bergen. Mitchell Van Bergen, mooi sierlijk ingeschoten goal. En natuurlijk die belangrijke vooractie waar hij 3-1 uit
moest wel gewoon pirret.
Ga even door, ga echt even door, want dat was een nogal krankzinnige slotfase op het kasteel. Even krankzinnig als een Heerenveen, bij Heerenveen tegen Excelsior. Excelsior verliest die wedstrijd uiteindelijk door een juweel van een goal van die Kersten.
Nee joh,
fout van de keeper.
Ik wou net, we zitten op één lijn. Dat was vreselijk.
Vond je de keepers fout van
dat wel al zeggen? Hey, dat is echt een eerste klas blunder natuurlijk. Maar
ik zit op jouw lijn.
Ik zag ze allemaal. Er staat ook in de verhalen een schitterende pegel of zo.
Ja, weet ik wel. Dat doet hij anders nooit.
Heb je die aandacht gezien, Harry?
Tuurlijk, hij zwabbert een beetje.
Yo, die bal die doet drie keer dit.
Ja. Dan hoef je alleen maar in midden blijven. Dan komt hij mezelf weer tegen.
Deze eredivisiebal, hier gaan we 20 van dit soort doelpunten. Serieus waar. Al die aantal van die trapspecialist die ik gesproken heb, hij zegt met deze bal gaan echt 20 van distant goals
vallen. De keeper doet ook dit met zijn handen. Hij zwabbert, heb ik ook gezien, maar hij doet dit met zijn handen, waardoor hij over hem heen gaat.
Ja, dus hij zwabbert 3 keer.
Nee, maar als hij dit doet, dan tikt hij hem toch gewoon over.
Ja, maar weet je hoe hard hij was?
Gaat zo, vanaf 30 meter vind
je. Ja, maar als een bal 3 keer van koers verandert, dan kan het menselijk brein helemaal niet aan.
Het probleem zit hem niet op elkaar, dat is niet te bestaan.
Het probleem is dat Van Gassel te veel showt met zijn acties. En dit is ook weer zo'n showmoment. Hij moet gewoon blijven staan. Een bal die recht op je afkomt, hoeft hij niet te duiken. Hij gaat duiken. Hij gaat een soort dit doen en hij slaat 3 keer over de kop toen hij weer neerkwam. Nee, als je gewoon blijft staan, kan je nog even reageren. Die bal komt recht op hem af.
En toch, jongens, was het niet het moment van de wedstrijd. Ja, wel natuurlijk. Het gaat om de strafschop. Nou, het moment voor de strafschop. De aanleiding voor de corner, voordat die strafschop wordt gegeven, zie je Saik, een invaller van Heerenveen, vol op de voet of de enkel van Rick Meijsen staan. En dat wordt,
ik vond het slecht in beeld gebracht.
Nou, het is later goed te zien geweest. Ja.
Maar ik heb daarom ik zat gewoon live te kijken en toen kwam heb ik niks gezien.
Ja. Nee. Nou, even trainer Ruben NL, die is nogal uitgesproken over dat moment.
Als je kijkt naar voordat die hoekschop tot stand komt, daar trapte Vaslev Saik, de invaller van Heerenveen, die trapte Rick Meijsen gewoon bewust op zijn voet. En Rick Meijsen is een ongekende strijder. Nou, bij Rijnmond weten jullie er alles van, want die jongen die voetbalt al wat langer in de Rijnmond omgeving. Die ligt nooit op de grond. Die wordt bewust getrapt. Ja, die bal valt daarachter. Daar komt een hoekschop uit voort. Dan heb je een VAR. Dan heb je 8 scheidsrechters in het stadion. Dat vind ik echt ongelooflijk dat daar niet naar gekeken wordt. En dat dan niet de scheidsrechter geroepen wordt. Hey, dit is onsportief spel. Heeft helemaal niks te maken met onze mooie sport. De beste man krijgt een rode kaart. En we krijgen een vrije trap voor Excelsior. Maar er wordt blijkbaar geen eens naar gekeken. En daar komt die hoekschop uit voort. Ja, en dan vervolgens is het een hele domme overtreding van die twee jongens die ik net benoem. Alleen de aanleiding van die hoekschop, ik vind het echt ongelooflijk dat je daarmee wegkomt. Dat dat niet gezien wordt of wel gezien en dan afgedaan wordt alsof het geen onsportief spel is en niet bewust iemand trappen.
Ja, Den Uyl heeft hij toch gewoon ontzettend gelijk. Wat kan hier nou mis zijn gegaan?
Nou, wat ik vermoed dat er is misgegaan, is dat, dat de VAR helemaal nooit in eerste instantie naar die situatie heeft gekeken. En dat er pas later een beeld is opgeduikeld.
Er ligt een jongen te kermen van de pijn in de 16.
Ja.
En die dan, inderdaad normaal gesproken echt niet zo aan zich
dan zou je als VAR kunnen denken van laat ik dat eens even nakijken. Ja. Misschien was het iets anders aan het doen, dat weet ik niet.
Ja, dat is ook later in de wedstrijd. Hè? Dus er gaat ook een beetje... dat ze net doen dat ze geblesseerd zijn, dat gebeurt ook veel. Hè? Ja. In die situatie bij 1-0 voorsprong. Want dat is aan de hand.
Ja, natuurlijk. En als een scheidsrechter dan zegt van hup, oké, door. En daar niet op wacht.
En die strafschop die uiteindelijk dan wordt veroorzaakt, dat is ook niet handig natuurlijk. Hè? Want die twee daar doen.
Dat is gewoon overtreding.
Ja, natuurlijk. Carlijn en Bronckhorst.
Zei die dan al wel heel correct trouwens. Ja. Die kookte van woede, wat ik goed kon voorstellen. Maar die zei wel heel terecht van ja, luister, die overtreding is klaar.
Ja. Maar je verliest de wedstrijd dus eigenlijk door twee blunders. Of eigenlijk drie blunders. Eén van de scheidsrechters of van het arbitrale. En dan twee van je eigen spelers.
Duidelijk. Ik ben al zoveel niet toegekomen, het werkt niet te geloven. Maar jullie praten zoveel. Het is wel handig bij een topshow.
FC Dordrecht.
Ja, komen niet aan toe, we slaan een ronde af. Dankjewel Vincent Schildkamp. Graag weer tot de volgende keer. Dennis Kranenburg, graag weer tot... nee, niet maandag. Nou ja, we zien wel weer. En Arnie van der Laan.
Okay.
Maandag, vrijdag. Je
ik
kijkt
heb geen idee, ik hoor het wel.
Oké, je hoort het wel. Tot zover FC Rijnmond. We zijn er vrijdag in deze interlandperiode wel weer gewoon. Dus graag tot dan. Goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.